De maximumrente voor kleine consumentenleningen blijft 10%. En met dat besluit slaat minister Hoekstra zware kritiek van de Raad van State in de wind. Chinese bedrijven die bijles verzorgen mogen voortaan geen winst meer maken. Dat besluit leidde tot lichte paniek op de Chinese beurzen. En slecht nieuws voor het klimaat. Het grootste project voor CO2-opslag in de wereld kampt ook met hele grote problemen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 27 juli. Hallo, Pim Brasser van het Financiële Dagblad.
Hallo.
We gaan het hebben over rente. En meestal hebben we het tegenwoordig over negatieve rente of over misschien 0% rente. Maar nu gaan we het lekker hebben over de grotere getallen. Nog net de dubbele cijfers. 10%, 14% voor het lenen van een klein bedragje. Als je iets koopt in een winkel of zo en je doet dat op afbetaling, dan betaal je 10%. En dat blijft zo, heeft onze minister van Financiën besloten. Daar valt wel wat over te zeggen.
Ja, zeker. Ja, het was eerst 14% en dat is nu vanwege de coronacrisis is dat naar 10% gegaan. Demissionair minister Hoekstra die wilde het lager hebben om te voorkomen dat mensen die dan in de coronacrisis inkomen verliezen, dat die dan in de schulden komen. En hij heeft dat nu nog met een jaar verlengd en de Raad van State is het daar totaal niet mee eens. Omdat je ook bepaalde neveneffecten ziet. Dus wat je nu ziet is... Oh, wacht, ik word gebeld. Dat is echt...
Dat heb je met journalisten, die worden altijd gebeld.
Wat je dus ziet is dat met die 10% rente kunnen vooral kortlopende leningen, dat kan gewoon niet uit. Omdat, stel dat je voor een aantal maanden leent, die 10% is op jaarbasis. Dus dan, als je met kleine bedragen werkt, dan heb je het over een paar tientjes. En dat kan dan niet uit. Dus wat je nu ziet is... Dat bepaalde...
Maar dan krijgt dus degene die het geld leent, die proberen we te beschermen. En in ruil daarvoor komen degene die geld uitlenen nu in problemen met nog steeds 10% rente?
Ja, zeker. Ja, want, en ook als je gewoon bijvoorbeeld een jaar, want ook producten kopen op de POF, zeg maar. Ook die zeggen dat ze het ontzettend moeilijk hebben. En als je erover gaat nadenken, stel je koopt een wasmachine van 1000 euro. En je doet er een jaar over om af te betalen, dan betaal je dus bij elkaar, ik kan niet zo heel goed rekenen, je bent ook aan het afbetalen. Maar
100 euro, dat is, die redden we dat,
nog wel. Zover was ik, ja, maar het is dus nog minder, want je bent ook aan het afbetalen. Dus laten we zeggen dat het misschien 75 euro is of zo. En daarvoor moet dus die lening worden afgesloten. Die lening moet worden gefinancierd. Er moeten allerlei checks worden gedaan. Dus je ziet nu gewoon dat bij dit rentepercentage dat het vaak niet uit kan. En het gevolg daarvan kan zijn, als dit nu nog langer deze rente op 10% blijft, dat dit soort dingen dus niet meer worden aangeboden. En dat kan dus ook vervelend uitpakken, juist voor consumenten die ervan afhankelijk zijn.
Want dan kunnen ze de wasmachine niet meer vervangen.
Ja, want als je het hebt bijvoorbeeld over kwetsbare consumenten, mensen bijvoorbeeld met een uitkering of misschien al met schulden. Stel je wasmachine gaat kapot en je zit net aan het begin van de maand. Je moet toch op een of andere manier moet je dan aan een wasmachine komen. Dus voor die mensen kan dit zeker een oplossing zijn. En als dit dan wegvalt, omdat het gewoon verlieslatend is, dan zou je dus iets anders moeten. Dus dan zou je bijvoorbeeld een wasmachine misschien moeten huren. Of deze mensen die vallen in handen van buitenlandse flitskredietaanbieders. Die hoge boetes rekenen als je bepaalde gegevens niet binnen 5 dagen inlevert. Dus die neveneffecten die worden naarmate die rente langer laag blijft. Worden die neveneffecten steeds groter. En dat ga je dus nu al zien.
Zijn er al webwinkels inderdaad? Kredietverleners die besloten hebben om tegen die 10% dan maar even geen mensen dan maar even niet te helpen?
Nou, ze hebben het wel gezegd dat het op dit moment verlieslatend is. Ze doen het nog wel. Je moet je daarbij trouwens ook bedenken dat het dus voor hun moeilijk is, ondanks dat ze als het goed is ook nog marge op die producten maken. Maar ze zeiden vorig jaar al dat ze wel overwogen om ermee te stoppen.
Ja, dat klinkt als een dreigement in een onderhandeling ook. Als ik het even een beetje cynisch bekijk.
Ja, nee, dat zou goed kunnen inderdaad. Dat weet je inderdaad niet. Maar wat wel ook een van de gevaren hiervan is dat die 10% rente voor kortlopende kleine leningen, dat is te weinig. Dus het gevaar is dan ook dat bedrijven gaan zeggen van oké, we gaan het alleen nog vanaf een bepaald bedrag doen en vanaf een bepaalde looptijd. Dat ze bijvoorbeeld zeggen van nou, we willen dit wel doen, maar we doen het alleen als je een lening van 3 jaar afsluit. En dan, dat is dus het moment dat die rentekosten wel echt op gaan lopen, dat dus wel een probleem gaat worden. Want als je dan 10% per jaar betaalt, dan moet je op een gegeven moment honderden euro's aan rentes afsluiten. Dus dat is ook een neveneffect dat kan optreden. Dat is eigenlijk op die manier averechts werk, want je wil die rente juist eigenlijk omlaag hebben.
Maar ja, op deze eigenlijk manier, zou je het tegen een soort vast, tegen een vast bedrag willen doen. Je zegt nou, wat zijn de kosten voor zo'n bedrijf? Die hebben 50 euro nodig om te checken dat ik geen BKR-registratie heb. En dan, als ik dan niet betaal, ja, dan krijg je waarschijnlijk boeterentes. Maar verder zou je dan er gewoon vanaf moeten zijn. Hè? Dat zou een oplossing zijn.
Nou, mij lijkt dat inderdaad een goede oplossing om inderdaad
te verzin het hier van, te plekken.
Nou ja, het is wel een heel goed idee om te zeggen van ja, er is gewoon je mag gewoon een bepaald vast bedrag inderdaad mag je vragen. Los van de looptijd. Dat zou inderdaad best wel kunnen helpen, ja.
Ja, want ik denk als je weet hoe mensen met exponentiële groei in de afgelopen jaren omgaan, dat is nog steeds niet zo heel goed. Dat ze ook rente op rente over 1 of over 3 jaar niet allemaal in 1 keer zullen doorhebben.
Ja, iets anders dat trouwens Hoekstra nu ook heeft ingevoerd is, het was eerst verplicht om vanaf leningen van 1000 euro moeilijke vragen te stellen over de financiële situatie van leners en zo. Dat moet vanaf 250 euro voortaan.
Ook strenger gemaakt.
Ja.
Ja. En dat heeft hij dus allemaal verlengd, ondanks verzet van de Raad van State, die dus al die neveneffecten ziet. Is er eigenlijk een soort percentage waar de wereld het over eens is, wat redelijk of acceptabel zou moeten zijn?
Nou ja, dat is heel moeilijk. En dat is dus ook een groot kritiekpunt van de Raad van State. We weten het gewoon niet. We zien nu dat er bepaalde neveneffecten optreden. Het zou heel goed kunnen dat, het is nu met een jaar verlengd, die 10% rente. Het zou heel goed kunnen dat partijen echt gaan stoppen. Maar dat is gewoon heel erg moeilijk om nu te zeggen. Dus dat was, dat was een groot kritiekpunt. Maar Hoekstra heeft dit ook met een jaar verlengd, zodat het volgende kabinet een definitieve beslissing kan gaan nemen over waar die rente nou eigenlijk op moet komen. Het probleem is alleen dat er tot nu toe geen onderzoek is gedaan naar het afgelopen jaar. Want het afgelopen jaar stond de rente ook al op 10%. Maar daar weten we dus eigenlijk helemaal niets over.
Dus het is toch een mooi afstudeerprojectje op zijn minst. Misschien kan je er wel op promoveren.
Nou, het is in ieder geval heel belangrijk. Ook een hoogleraar die zei tegen me van ja, we moeten het gewoon zo snel mogelijk weten wat nou eigenlijk het ideale rentepercentage is, waardoor je aan de ene kant mensen genoeg beschermt en aan de andere kant zorgt dat ook kortlopend krediet wel beschikbaar blijft. Maar niemand weet het op dit moment.
Wij zaten van tevoren nog even te praten en toen zei je al, bij de SP vinden ze 2% wel een soort maximum.
Ja.
En eerlijk gezegd, met de huidige rentes in heel Europa kan ik mij daar wel iets bij voorstellen. Dat is namelijk een extreem hoog rentepercentage voor een banksaldo op het ogenblik.
Ja, nou ja zo kun je er naar kijken.
Als ik het bij de bank zet, krijg ik 0. En als ik iets leen, dan kost het 10. Dat is echt extreem. En ik vind 2 eigenlijk al best veel.
Ja, nou ja, je kunt ervoor kiezen. Maar ik kan je dan wel zeggen dat er dan geen kortlopende leningen meer zullen bestaan. Want dat kan gewoon niet voor zo'n percentage, omdat ja, je hebt dus enorm veel kosten. En ik weet toevallig dat Wekamp, die hebben nu trouwens hun tak, die dat consumentenkrediet deed, dat hebben ze nu trouwens afgestoten. Maar ik weet dat ze vorig jaar deden ze dat nog. En toen hadden zij qua financieringskosten, dus het geld dat zij aantrokken om vervolgens weer uit te lenen, daar betaalden zij al 2,5% voor. Dus een simpele rekensom leert dat.
Dan zou ze al sowieso zonder eigen kosten 0,5% verlies maken.
Inderdaad. Dus wat de SP wil, dat kun je heel goed doen. En dan los je natuurlijk allerlei schrijnende problemen met mensen die zich enorm in de schulden werken. Dat los je dan in ieder geval deels op. Daar ben je dan zeker van. Maar je bent er ook zeker van dat er een stuk minder soorten leningen beschikbaar zullen zijn.
Het is ingewikkelde materie.
Zeker.
En we zijn er ook nog niet vanaf, want deze minister heeft besloten dat de situatie niet verandert en dat de volgende regering daar maar iets van moet gaan vinden.
Ja.
Daar komt het op neer. Pim Brasser, dankjewel.
Alsjeblieft.
Laten wij het hebben over de Chinese bijlesindustrie. Ik vind het op zich al fascinerend dat daar een stuk over de krant komt. Trouwens, vind je niet? Dat een Nederlandse krant schrijft over bijles in China.
Ja, oké, als je het zo zegt. Ja, misschien wel.
Dat is
ja.
Eigenlijk best wel ver van ons bed. En tegelijkertijd zegt het misschien wel heel veel over China. Laat ik trouwens de opname officieel starten met... Hallo, Puxi.
Goedemorgen.
Bijles in China. En de overheid heeft besloten dat bijles op zich prima is, maar dat je er geen winst meer mee mag maken.
Ja, klopt.
Dat is best heftig.
Ja, zeker als je bedenkt dat het gaat om een industrie die $100 miljard waard is. Die mag geen winst meer maken. Dus.
Die wordt afgeschaft eigenlijk daarmee.
Ja, met één soort staatsbevel is die hele industrie afgeschaft.
Dat heeft grote consequenties voor heel China, kan ik me zo voorstellen.
Ja, klopt. Er heerst een enorme prestatiecultuur in de Chinese samenleving. En bijles wordt gezien als heel belangrijk om de toelatingstoetsen voor topuniversiteiten te kunnen halen. Die zijn heel streng. Dus het wordt gezien als iets essentieels om op een plekje bij een topuniversiteit te bemachtigen.
Dat is irritant voor al die ouders met hun kinderen die het nu op eigen kracht moeten gaan doen en die dat misschien wel helemaal niet redden. Het is wel mooi egalitair dat als je geen bijles kan betalen, dan had je tot nu toe pech. En voortaan hebben al die andere mensen die geschikt zijn, die halen het wel. En de mensen die het niet geschikt zijn, ja, die halen het niet.
Ja, nou, het is natuurlijk ook wel het beleid van een communistische partij. Of een partij die zich nog wel communistisch noemt.
Ja, nou ja, we hebben in Nederland ook zo'n discussie op het ogenblik over bijles. Of dat misschien niet de belangrijke rol in het onderwijs begint te spelen. En dure privéscholen en zo.
Ja.
Maar daar pakken ze het aan op een nogal radicaal Chinese manier die hier vast niet past.
Ja, het is vrij rigoureus, ja. Ja.
Maar je zei, het is ook in China een enorme industrie. 100 miljard, zei je.
Mm-hmm. Ja.
Dat is belachelijk veel geld. Dat betekent dus dat het hele land ermee bezig is. Weet je hoe ouders daar dan bijvoorbeeld in de praktijk nu mee omgaan? Of ze het zomaar opgeven?
Nou, nee. Er is een stormloop ontstaan op privé bijlesdocenten. Dus er zijn wel degelijk ouders. En dat lees je ook in de berichten. Die zeggen, hey, maar dit vergroot juist de economische ongelijkheid. Omdat mijn kind, als het omhoog wil klimmen in deze maatschappij, die bijles nodig heeft. Dus nu probeer ik het systeem te omzeilen door zelf een privé bijlesdocent te regelen.
Dus dat betekent eigenlijk dat de echte elite, het hele kleine laagje, dat die nu een voorsprong krijgt ten opzichte van niet alleen de onderklasse, maar ook de middenklasse. Want je krijgt een privéleraar ineens als je het zelf gaat regelen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe duur die zijn in China. Nee, maar ik kan me voorstellen dat net als hier zo is. Dat er mensen zijn die wat meer te besteden hebben. En die daarom ook bijscholing kunnen betalen voor hun kind. Dat lijkt me geen gek gedachte.
Nee. Wat was eigenlijk de reden dat China er nu mee kwam? Dat de regering zei, we stoppen ermee met dat winst maken met onderwijs.
Nou, er is niet bijzonder veel toelichting gegeven. Bij het ministerie van Financiën is wel apart een online artikel gekomen. Die zegt dat de bijlesindustrie is gekaapt door het kapitaal. En wat je sowieso ziet in China is dat over een hele... Ja, wat je sowieso ziet in China is dat er bij meerdere sectoren hardhandig wordt opgetreden. Je ziet het bij de technologie sector. Alibaba heeft een enorme boete gekregen niet zo lang geleden. Recent.
De muziekrechten van de week nog. Hoe heet het bedrijf ook weer?
Tencent
was dat, ja.
Ja. Je ziet de ene naar de andere nieuwsberichten voorbij komen. Ook in het FD over dat die techsector wordt aangepakt. En er zijn berichten, en daar schreef onze correspondent al over begin deze maand, dat ook de vastgoedsector strenger gereguleerd gaat worden. Dus ik heb gebeld met een hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit Leiden, Frank Pieke. En hij zei, ja, eigenlijk is dit een manier om te laten zien aan al die nieuwe sectoren wie er de baas is in China. En dat is de partij.
Dat wist iedereen wel, maar het moest toch nog even ingevreven worden, kennelijk.
Ja, er zijn een aantal sectoren die zijn de afgelopen paar jaar, de afgelopen 20 jaar, ontzettend hard gegroeid. Die technologie sector, maar ook de bijlesindustrie. Die nieuwe sectoren, die zijn nieuw, dus daar heeft de Communistische Partij van oudsher geen grip op gehad. En wat je eigenlijk ziet is dat dit een inhaalslag is aan regelgeving. Er is geen regelgeving geweest, want de sectoren zijn nieuw. Dus ja, goed, ze zijn dat aan het inhalen. En daarnaast worden alle regels die er al waren heel streng gehandhaafd. En in China gebeurt dat heel rigoureus en op grote schaal.
Ja, het is goed. Je zei net het woord correspondent. Dat ben jij niet, want jij zit gewoon in Nederland. De correspondent zit ook in Nederland op het ogenblik. Je hebt gewoon vakantie. Vind ik ook wel weer mooi.
Zo knullig.
Vind je dat knullig? Ja. Nee, want het klinkt alsof je weet waar je het over hebt. Het klopt ook precies met wat ik van Anouk Eigenraam tot nu toe hoor. Dus dat is niet knullig.
Gelukkig maar.
Mogen we nog in de podcast zeggen dat je ook nog Chinese roots hebt en dat dat misschien iets verklaart? Of is dat geen verklaring in dit geval?
Ik heb gewoon een fascinatie voor China al vanuit ook mijn opleiding, met mijn studie. Ja. Ik vind het een heel interessant land, ook in mijn perspectief. Ja, vandaar.
Ja, dat vind ik ook interessant. Dat is, ja, het is natuurlijk typisch het FD die dat er dan van maakt. Want dat de bijles aangepakt werd, kwam ik in verschillende media tegen in de afgelopen 24 uur zo'n beetje. Maar de kop bij het Financieel Dagblad is dan koersen Chinese bijlesindustrie onderuit. Dus ja, heel erg de focus dan toch. Het gaat wel over beurskoersen natuurlijk dan.
Ja, maar er is daar echt wel paniek ontstaan. Want als een beleidswijziging van een partij zo'n enorme industrie in één keer kan decimeren tot een sector die geen winst meer kan maken. Hoe ga je in godsnaam investeren in China? Ik bedoel, dat risico had al een prijs, maar dit is wel vrij extreem.
Ja, het afschaffen van een hele industrie, dat is vrij extreem. Ja, je zegt het voorzichtig, maar dat mag er wel af. Dat is in elk land, ook in China, is dat toch een extreme maatregel.
Ja, en veel van die bijlesinstituties waren beursgenoteerd. Het is een industrie waar ook heel veel in is geïnvesteerd door grote Chinese techbedrijven als Alibaba, maar ook door buitenlandse investeerders uit Amerika. Vandaar de kop.
Spannend hoe zich dit ontwikkelt, Buxy. Dankjewel.
Jij bedankt.
Hallo, Bert van Dijk van het Financieel Dagblad.
Goedemorgen.
We gaan het hebben over CO2-opslag. Dus dat is een van de oplossingen om grote problemen met het klimaat te voorkomen.
Ja.
Door CO2 uit de lucht te halen en dan ergens onder de grond te stoppen.
Klopt.
En het stuk wat jij gemaakt hebt zegt, het grootste project in de wereld, aan de andere kant van de wereld ook, heeft ook grote problemen. Wat gaat er mis?
Ja, nou, er gaat van alles mis. Nee, het is inderdaad, het gaat om het is een van de grootste gasproductieprojecten ter wereld. Het is in Australië. LNG Gorgon heet dat. En dat is een project van Chevron. Althans, die is de grootste aandeelhouder in dat project. Shell zit daar ook in. En Exxon zit daar ook in met allebei 25%. En het is een project om gas op te pompen, te produceren, dat vloeibaar te maken en dat per schip, zeg maar, te exporteren. Dus naar met name Azië, dus naar Korea, Japan en China vooral. Maar dat project, ja, dat kost 54 miljard dollar ongeveer, heeft dat gekost qua investering. Is een enorm project. En ja, destijds bij de bouw daarvan heeft de Australische overheid gezegd, dat is prima, maar je moet wel de vrijkomende CO2 voor een groot deel gaan afvangen. Dat was een van de voorwaarden voor dat project. Dus daarvoor hebben ze allerlei installaties gebouwd. En nu 5 jaar verder blijkt eigenlijk dat er technische problemen zijn en dat er veel minder eigenlijk CO2 is afgevangen dan was afgesproken. Daar komt het eigenlijk op neer.
De helft, geloof ik, hè, ongeveer, van wat ze bedoeling was.
Ja, het is een klein beetje onduidelijk hoeveel minder, maar het gaat zeker om echt vele miljoenen tonnen CO2 minder dan was afgesproken. Dus het is echt wel een groot probleem.
En ik vind het heel erg relevant, omdat alle scenario's van de IPCC, de klimaatonderzoekers, waarin het toch een beetje goed afloopt met het klimaat. We hebben natuurlijk al die extreme regen in de afgelopen tijd in Europa gezien. Dat soort zaken wil je eigenlijk voorkomen. Moeten we onder de 1,5 graad blijven, liefst?
Ja.
En de enige manier waarop dat echt met een redelijke zekerheid, ik kwam van de week een scenario tegen van 50%, geloof ik, dan halen we het misschien nog 50-50. Daar zijn dit soort projecten heel erg belangrijk voor. En als dan de grootste in de wereld faalt,
ja,
dacht ik, ja, het is één kolommetje of twee kolommetjes ergens binnen in de krant. Maar dat is toch een belangrijk verhaal.
Nou ja, daarom heb ik het denk ik ook opgeschreven. Dat is natuurlijk ook een belangrijk verhaal. Alleen er zijn natuurlijk weer allerlei nuances te plaatsen. Want dit ene project is niet het andere project. Maar nee, zeker. Kijk, het belangrijkste probleem en ook het belangrijkste punt denk ik van critici op al die plannen, ook in Nederland, om CO2 te gaan opslaan, is ja, het is op de schaal die we het willen gaan doen, is het gewoon nog onbewezen. De techniek zelf is best bewezen. Wordt ook al gebruikt gewoon bij de normale reguliere olie- en gasproductie om CO2 weer terug te pompen in gasvelden. Dus de techniek is niet zo heel erg ingewikkeld. Maar om het op deze grote schaal te doen en elke regio is anders. Ik bedoel, in Nederland gaan we dit in lege gasvelden doen. Dus daarmee, die kennen we goed, zeg maar. De geologie is heel erg bekend. Dit project in Australië, ja, dat is een heel technisch verhaal. Maar dat is op een heel andere manier, gaat dit over het injecteren van CO2 in waterlagen. Die voor Chevron toen nog onbekend waren. En daar kwamen allerlei problemen bij, doordat er te veel zand naar boven kwam. Wat weer tot problemen leidde.
Ja, precies, je kan dat niet vertalen naar problemen hier. Die zullen er vast ook komen. Precies, maar hele andere geologie.
Exact. Dus wij gaan natuurlijk ook tegen allerlei problemen lopen, inderdaad, maar niet tegen geologische problemen. Waarschijnlijk. Dat is althans. Maar goed, ja. Niettemin, er zijn zeg maar wereldwijd nu iets van, ik geloof, 50 projecten operationeel. Ja, en als je alle plannen kijkt, dan moet dat Shell zelf zegt, geloof ik ook. Dat gaat over duizenden projecten die er dan moeten worden gebouwd de komende jaren. Dan hoop je wel dat het grootste project wat nu gaan is, dat het in ieder geval daar ook goed gaat, zeg maar. En het maakt eigenlijk ook niet eens zoveel uit, vind ik, of het nou een ander technisch probleem is. Want we moeten dit gaan doen en ook op soortgelijke projecten in de rest van de wereld. Dus het is wel belangrijk dat we het onder de knie krijgen, zeg maar.
Een van de zaken die hier misgegaan is, begrijp ik uit je artikel, is ook dat gewoon de overheid het CO2 onder de grond stoppen niet belangrijk genoeg gemaakt heeft voor het oliebedrijf, hè?
Nou ja, kennelijk is dat precies. Dat is kennelijk. Er is geen keiharde eis gesteld met echt deadlines en voorwaarden. Ik bedoel, er wordt nu wel gezegd, hè, er is te weinig. En ze krijgen ongetwijfeld wel, ze moeten dit gaan inhalen of ze krijgen een boete. Maar dat weet, kijk, dit is een project van 54 miljard. Al moeten ze 100 miljoen betalen. Dat is natuurlijk voor zo'n project.
Dat valt weg in de marge.
Dus dan is het verdediger om het gewoon voorlopig nog even dat gas af te fakkelen. Dan de CO2 op te slaan. Dus,
het zit ook in iets heel praktisch. Want ik lees dan bijvoorbeeld, ik vind het echt een hele fijne passage. Ze hebben last van een compressor die het niet doet. Dus een of andere pomp die ervoor moet zorgen dat spul in de grond terechtkomt. En als er heel veel handhaving van de overheid is, dan blijken die compressoren veel minder gevoelig voor technische problemen te zijn. Terwijl als je dat niet hebt, ja, dan kan je ook afvakkelen van het gas. En dat is natuurlijk veel goedkoper.
Ja, maar goed, dat geldt natuurlijk overal in de wereld en bij alle grote bedrijven. En ik ken dat nog uit mijn China-tijd. Daar zijn de wetten ook waren best streng voor milieu. Maar als er niet gehandhaafd werd, ja, dan namen bedrijven gewoon de boete, zeg maar. In plaats van afval water te gaan zuiveren. Ja.
Dat niet handhaven, dat technische problemen van apparaten uitlokt, dat had ik me niet gerealiseerd. Nee. Het zegt iets over hoe cynisch kijken.
Ja, ja. Dus nee, maar in Nederland is het natuurlijk nog een ander verschil ook met Australië. Want wij, het grootste project wat wij gaan doen, dat is Porthos in de Rotterdamse haven. Dat gaat over, ik geloof, 2,5 miljoen ton CO2 per jaar, wat straks moet worden opgevangen. Maar dat is gewoon direct gekoppeld. Daarvoor is, ik geloof, 2 miljard subsidie gegeven. Maar die subsidie is direct gekoppeld aan daadwerkelijk het opgeslagen hoeveelheden CO2. Dus als er niks wordt opgeslagen, dan
komt er ook geen subsidie.
Nee, en dan is die business case er gewoon niet. En dan hebben die bedrijven een probleem. Dus hier is
dan is het een hele dure installatie om neer te zetten. Precies, het is duur om in werking te houden, maar vooral ook om te beginnen.
Ja, dus het is hier wel echt wel anders geregeld. Maar goed, je zou inderdaad nogmaals wel willen dat die projecten in ieder geval technisch gewoon goed gaan lopen nu. Ja. Dus het is wel een belangrijk project om op de rails te krijgen, denk ik.
Ja, precies. Want het is misschien aan de andere kant van de wereld. En in Nederland werkt het in dit geval beter uit waarschijnlijk.
Ja.
Maar ja, het klimaatprobleem is iets wat wereldwijd is. Dus wat er in Australië gebeurt is ook relevant voor hier.
Ja, en we moeten denk ik ook de komende jaren. Er zijn natuurlijk heel veel projecten in ontwikkeling. In Noorwegen is hier heel erg mee bezig. Shell is daar ook bij betrokken. En de Noorse overheid. Dat is volgens mij een nog groter project dan Porthos. En zo zijn er meer projecten die nu allemaal in de beginfase zitten. Dus het is wel belangrijk om te kijken hoe die gaan lopen. Ja, absoluut.
Bert van Dijk, dankjewel.
Graag gedaan.
We komen aan het einde. Ik noem nog snel even het e-mailadres waar je altijd reacties naartoe kan sturen. Nieuwsroom@bnr.nl en nieuwsroom@ft.nl. Dat werkt ook. En de afgelopen dagen kwamen er vrij veel reacties op Nieuwsroom Den Haag van afgelopen vrijdag. Nu net nog weer eentje van Remco, die zegt: mooie uitzending, Mark, of een mooi college. Een mooie gast, mooie vragen. Hij heeft geboeid geluisterd. En daarna volgden nog wat inhoudelijke tegenwerpingen, want lang niet iedereen is het eens met de gast die we afgelopen vrijdag in de podcast hadden. Dat was de Groningse hoogleraar bestuurkunde Jouke de Vries over waar de Nederlandse politiek op het ogenblik staat. Dus als je die aflevering nog niet geluisterd hebt en je zoekt nog een podcast, dan is Nieuwsroom Den Haag van afgelopen vrijdag misschien een tip. En die aflevering blijft ook nog wel een tijdje actueel. En er waren ook wat mensen die mailden dat de geluidskwaliteit niet helemaal goed was. En ik heb iedereen een ander antwoord gegeven, omdat er in de loop van de dagen voortschrijdend inzicht was. En eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet precies wat er in het begin misging. En ik weet ook niet hoe het is veranderd. Maar als je de podcast vandaag downloadt, dan klinkt die echt aanmerkelijk beter dan wanneer je dat afgelopen zaterdag bijvoorbeeld deed of afgelopen vrijdag. Nu komen we echt aan het einde. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.